gebeurt van alles. En voor wie Sjors nog kennen, de broeder waar we deze gemeente ooit in 2007 met z'n drietjes bij ons in de woonkamer mee zijn begonnen. Die heeft sinds een paar jaar een nieuwe hobby. En die woont op Dichteren. En zijn nieuwe hobby is drones. En gisteravond dacht ik, Sjors, na 11 uur 's avonds, je maakt het wel erg bont in Dichteren tegenwoordig. Maar dat bleek een helikopter van de politie te zijn op zoektocht naar een zware crimineel. Ja, ja. Dus het was toch niet Sjors. Hij had het gehoopt, denk ik, dat hij met zijn afstandsbediening op zijn balkonnetje dat ding kon sturen. Maar... ja. Er gebeurt toch alles wat in Doetinchem, hè? Sensatie. Ja. Ik weet alleen niet of ze hem gevonden hebben, maar dat is een ander verhaal. Nog niet. Nou ja, kunnen ze nog een keer drone doen. Hè? Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over de enige ware redding voor deze wereld. En zijn naam is... Jezus Christus. En niet alleen over hem, maar ook over ons. Weet je, want iedereen is op zoek. Zelfs de atheïst die zegt, ik geloof niet, is een gelovig mens. Weet je waarom? Hij gelooft dat hij niets gelooft. Dus gelooft hij toch iets, zonder het zelf te beseffen. En mensen zijn op zoek. Mensen beseffen dat ze niet alleen maar vlees en bloed zijn. En zijn op zoek vaak naar het geestelijke. Wat in hun is, maar ze weten niet waar ze het werkelijk vandaan moeten halen. En daarom zien we zoveel gekkigheid en dwaling en noem maar op. Maar vandaag wil ik bij jullie stilstaan bij de waarheid. En dan zeggen ze, nou ja, jullie christenen zijn ook wel een beetje kapzones. Jullie denken dat jullie de waarheid hebben. Nee, dat denken we niet. Dat weten we zeker. Ja. Ja. En niet omdat wij het weten, maar omdat hij het weet. En het zo bepaald heeft. Want je kunt allerlei leuke boeken schrijven, 600 jaar nadat de Bijbel al is geschreven. Maar dat zegt niet dat dat een nieuwe waarheid is. Want iets wat al staat, staat en hoef je niet meer te vervangen. Punt. En heel veel mensen snappen dat niet. En weet je waarom ze het niet kunnen snappen? Omdat het tegen onze wereldse natuur, tegen het wereldsysteem, tegen het wereldsdenken, tegen alles wat in ons zit aan mens ingaat. Want wij worden opgevoed vanuit de gedachte, voor wat hoort wat. Als je iets krijgt, moet je er waarschijnlijk iets voor doen. Als je aan het eind van de maand salaris krijgt, dan wordt er van je verwacht dat jij daar in die maand daarvoor iets voor gepresteerd hebt. Toch? Zo zit ons brein geprogrammeerd. Maar God zegt, ik ga precies het tegenovergestelde doen. Ik ga wat er voor betaald moet worden al realiseren. En het enige wat je moet doen, is het aannemen als een cadeau. En dat gaat dwars tegen ons denken in. En heel veel mensen, ook christenen, proberen nog steeds terug te verdienen en af te betalen wat ze als cadeau gekregen hebben. In plaats van dat we zeggen, we ontvangen die geweldige zegen van dat cadeau en gaan daarna aan het werk om dat te bevestigen, dat cadeau. En dat is een heel groot verschil, hè? Je kunt proberen dat cadeau terug te verdienen en af te betalen of te zeggen van, ik accepteer dat ik die prijs nooit kan betalen. Wat daar aan het kruis betaald is, kan ik nooit afbetalen. Dus laat ik dat uit mijn breintje weghalen, daarmee stoppen om over na te denken, het gewoon aannemen als een cadeau En kinderen kunnen heel goed cadeaus aannemen.
Toch? Daarom zijn zij zo blij met Sinterklaas, Kerstman, Paashaas en noem maar op. Ook, hè? Want dat betekent allemaal cadeau, cadeau, cadeau. En zelfs als ze er niet meer in geloven, ja, laten we het toch nog maar doen, want het is zo gezellig. Nee, ik krijg nog steeds cadeautjes. Lydia had bijna 2 keer dit jaar cadeautjes gekregen, dankzij de fout in de nieuwsbrief. Maar ja, dat werd weer gewoon op maandag al flink gecorrigeerd. Hey, hallo, volgens mij klopt het niet. Volgens mij is Pieter jarig en niet Lydie. Nou ja, sorry, niet mijn schuld. Ik wilde je een cadeau geven, mocht niet.
Wij zijn één.
Wil je mij vergeven? Totdat het op cadeaus aankomt zeker. Ja, 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 ja.
Maar waar wil ik het dan over hebben? Ik wil het hebben met jullie over dat Jezus het licht hier is op aarde. En dat wij eigenlijk ook licht zouden moeten zijn. Als kinderen Gods.
Tenminste, als je Jezus aangenomen hebt in je leven. Enzovoort, enzovoort.
Maar hoe worden wij nu werkelijk dat licht? Word je dat automatisch? Is het licht automatisch aangegaan in je leven? En schijnt het 24 uur per dag, 7 dagen in de week, de rest van je leven, omdat je Jezus aangenomen hebt? Daar wil ik het over hebben vandaag. Want we praten vaak over wij zijn het licht en wij zijn het zout der aarde, omdat de Bijbel ons dat vertelt op vele plekken. En niet alleen het Nieuwe Testament, dat begon al in het Oude Testament. Maar is dat dan in praktijk ook werkelijk zo? Wie durft? Ja, nee, weet nog niet. Moeten we de catchbox erbij halen om...
Niet altijd.
Niet altijd. Ja. En de rest is nog even aan het nadenken. Jij hoeft nog niks te zeggen hoor. Je mag gewoon absorberen.
Nou, ik denk wel net als Kitty. Niet altijd.
Niet altijd, nee. Voor sommigen zelfs altijd niet. Oeh, wat zegt hij nou?
Ja, je kunt al 40 jaar in de kerk op een stoel zitten op zondagmorgen. En nog steeds geen licht uitstralen.
Dat is mogelijk, mensen. Maar God wil maar één ding. Dat wij 7 keer 24 keer 52 weken per jaar licht geven. Weet je waarom? Omdat Hij dan zichtbaar wordt door jou en mij. En dat wij werkelijk in deze wereld een ander geluid, een ander beeld kunnen laten zien. Een beeld wat jaloersmakend is. Want ik weet niet of je het doorhebt. De meeste weerstand krijg je niet vanuit de mensen die niet geloven. De meeste weerstand krijg je natuurlijk van zij die door demonen bezet zijn. In andere religies. Daar zien we dit op dit moment weer flink. Ook in dit land. Als er voor die blauw-witte vlag een demonstratie is, is het rustig. Als er voor die andere een demonstratie is, is het continu hommeles. Moet de politie eraan te pas komen. En dat noemen ze vrede. Dan zeg ik, sorry. Aan de vruchten herken je de boom. Maar God wil werkelijk zijn licht, zijn vrede, zijn liefde over deze wereld. Dat die verspreid wordt. En of je nou leuk vindt of niet, als je kind van God bent, wil hij jou daarvoor gebruiken. En mij. Punt. Want hij heeft het plan zo bedacht dat wij hier op aarde zijn licht mogen verspreiden. Zijn zout mogen zijn. En hij heeft ons niet alleen gelaten. Toen hij naar de Vader ging, heeft hij een geweldige zet gedaan. Hij heeft de Heilige Geest gegeven. En wel op een manier dat hij op iedereen gelijktijdig over deze hele wereld aanwezig kan zijn. Nou, ik heb nog geen Steve Jobs of Gates of wie dan ook gezien die dat voor elkaar gekregen hebben. Gaat ze ook niet lukken ook. Daar moet je God voor zijn. Toch?
Ja.
Amen. Laten we gaan lezen. Twee stukjes uit de Bijbel. En eigenlijk zie je dat het gewoon doorgaat waar we de laatste weken mee bezig geweest zijn. Want wie weet nog waar Kitty vorige week over gesproken heeft? Nou, het heeft weer veel indruk gemaakt. Ja. Wie heeft er nog waar ik twee weken geleden over gesproken heb? Ja? Ja, want toen zijn jullie al een keer geprikkeld. Ja.
Ja.
Niet over Mozes.
Oh ja, ja. Paulus en...
En ook niet over Jacob. Maar wel over Jozef en over Paulus. Ja, ja. Dat is nog zo vaag als het kan natuurlijk. Hè. Heb je vier namen onthouden. Vorige week ging het over... Een mens zal niet alleen leven van brood... Maar vooral van het woord van God... Wat uit zijn mond uitkomt. En dat is op papier gezet... En hebben we dan geen brood meer nodig? Jawel, balans. Maar voor ons is het veel belangrijker nog dat we gaan eten uit het woord van God. Alice, wil jij de voordeur even dicht doen? Waarom is het veel belangrijker? Of je nou wel eet of niet eet, deze jas... Gaat er een keer mee stoppen. Hopelijk op hoge leeftijd. Maar we stoppen allemaal een keer. In de hoedanigheid zoals we hier zitten. Met ademhalen. En tot die tijd moet je hem goed verzorgen. Want het is een tempel, volgens Gods woord. Maar datgene wat in die jas woont, om het zo maar eens te zeggen, dat blijft eeuwig leven. Dat gaat niet dood. Jouw innerlijke mens sterft niet. De vraag is alleen, waar gaat hij naartoe? Gaat hij naar God? Of gaat hij naar een andere plaats? Waar we plat gezegd hel noemen. Een andere weg is er niet. Je bent ook bezit van God. Of je bent bezit van de duivel. Ook al kies je niet voor beide, dan ben je nog steeds... Het bezit van hem. Je zult echt voor God moeten kiezen om weg te komen uit die gevangenis van de duivel. En hij vraagt niet of jij hem als vader, kan hij helemaal niet zijn, maar dat doet hij alsof, wil hebben. Hij neemt jou gewoon in bezit. Punt. Terwijl God aan de deur klopt en heel beleefd en netjes wacht totdat jij open doet. Totdat ik open doe. Ik heb twee weken geleden ook weer gehad over dat schilderij wat in Londen hangt. Waar Jezus voor de deur staat en er zit geen deurklink aan die knop, aan die deur. Kan je nog herinneren? En wij staan achter die deur. En hij klopt. Maar hij wil niet eens een klink hebben, want hij wil niet eens zelf binnen kunnen komen. Maar wij moeten die deur van de andere kant openmaken, zodat hij binnen kan komen. En dat is zo mooi. Want dan gebeurt er wat. Hebben we Matteüs? Matteüs 5? Matteüs 5, vers 14 tot 16. En daar staat, gij zijt het licht van de wereld. En dat zegt hij tegen zijn discipelen. Een stad die op de berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat. Maar op de standaard. En zij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En de tweede tekst staat in Filippenzen. Filippenzen 1 vanaf vers 27. Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Horen we dat? Gedraagt uw waardig het evangelie van Christus. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest. Eén van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Grappig is weer, ik vind dat altijd zo mooi, iedere zondag weer. Er wordt niet van tevoren overlegd welke liederen en noem maar op. Maar het zat in de liederen, de eenheid. Het zat in het gebed vooraf in de eenheid. En nu lezen we het ook weer. Hoe belangrijk God het vindt dat zijn kinderen één met elkaar kunnen zijn. Betekent dat we allemaal hetzelfde pakje aan moeten. Allemaal op hetzelfde moment naar links moeten kijken of naar rechts. Iedereen is uniek. Iedereen is uniek geschapen. En mag zijn, ja, zoals je bent. Maar het gaat om waar gaan we geestelijk naartoe met z'n allen. Durven we daar één te worden en één te zijn in hem. Het gaat niet of we allemaal dezelfde uitzien. Dat maakt geen eenheid. Ja, dat is makkelijk herkenbaar bij een leger. Maar niet als we het hebben over het leger van God. Want het leger van God is geestelijk. Onze oorlog is geestelijk. Niet tegen vlees en bloed. En als we daar één worden en de handen in één slaan, dan zul je wat gaan zien. Ook in dit verdorven land. Want inmiddels is Nederland behoorlijk verdorven. Waar waren we gebleven? Het geloof aan het evangelie zonder dat gij u op enig opzicht door de tegenstander laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing voor hun verderf. Doch van u behoud en dat van Gods wegen. Want aan u is de genade verleend voor Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En iemand zegt halleluja. Ah, iedere week komen er twee bij die het snappen. In dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van mij hoort. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is in de geest, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap, zegt Paulus, volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Doch in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slecht op zijn eigen belang, maar ieder let ook op dat van anderen. Ik beloof je één ding. Eén keer in de week op zondagmorgen 1,5 uur gaat je dat niet lukken. Op elkaar te letten en te helpen. En voor anderen daar te zijn. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Als je nu nog twijfelt of Jezus Christus gewoon als mens hier op aarde van vlees en bloed gewandeld heeft, dan zou ik je willen aanraden, ga dit stukje tekst het komende half jaar maar eens bestuderen. Want anders was God aan het kruis genageld en gestorven. En God kan niet dood. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Amen. Daarom mijn geliefde. Gelijk gij te alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het die om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt, doet alles zonder morren en bedenkingen. Of bedenkingen. En of, maakt me niet uit. Als je het maar doet zonder morren en bedenkingen.
En daar hebben we vaak flink last van, toch?
Of ben ik de enige die nog wel eens over dingen nadenkt en denkt van...
Jij hebt er geen last meer van? Nee, helemaal niet. Hou we zo. Hou vast en leg de rest uit hoe dat werkt dan, hè? Opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Waaronder gij schijnt, daar is die, als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus. Dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb, zegt Paulus. Maar ook indien ik geplengd word door bij de offeranden en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij en verblijd ik mij met u allen. Verblijd gij u evenzo en verblijd u met mij. Dus, mogen we blij zijn?
Yes.
Ja. Halleluja. Dat straalt er weer vanaf vanochtend hoor. Ik zie het echt. We zijn blij. Yes. Halleluja. Weet je, ik kom hier straks op terug. Maar eigenlijk zouden we gewoon amen kunnen zeggen en koffie gaan drinken. Want hier zit zoveel in dit stukje tekst. Daar kun je volgens mij, als je dat werkelijk in brokken hakt en erop gaat mediteren, kun je gewoon 3 jaar vullen. Als je dat helemaal uit zou pluizen en daar studies aan gaat koppelen aan al die teksten, dan ben je gewoon een paar jaar verder. Maar dan heb je wel in 1 keer een heel ander beeld gekregen van je wandel met Jezus. Want waar gaat het hem uiteindelijk om? Het gaat erom dat wij licht gaan uitstralen. Maar weet je, je gaat pas werkelijk licht uitstralen als het karakter van Jezus Christus ons karakter is geworden. En iedere keer als we een beetje meer van zijn karakter adopteren in ons leven, gaat het licht feller en feller branden. En weet je, ik geloof niet dat het automatisch zo is dat wij, als we ons bekeerd hebben, gedoopt zijn, vervuld met de Heilige Geest, gedoopt met de Geest, misschien spreek je al in andere tongen, dat in 1 keer het licht vol aanstaat en aanblijft. Ik geloof wel dat God het laat gebeuren. Maar vaak hebben we het dan zelf niet eens door. Zeker in het begin van, als je tot geloof bent gekomen, dan zien mensen aan jou iets wat ze daarvoor niet gezien hebben. Herken je dat? Alleen zelf heb je er niks van door. En ik spreek uit ervaring. 9 mei 1993 was mijn feestdag. Toen werd ik opnieuw geboren. Dat was op moederdag. Ja, vergeet je nooit weer. En ik denk, nou fijn, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Halleluja, prijs de Heer. En we gaan wandelen gewoon verder. Vanmiddag moederdag, klaar. Maar God dacht er anders over. Want wij kwamen bij Kitty, haar moeder, thuis. En een zwager deed open en die geloofde totaal niet. En we begroeten en ik loop gewoon naar de kamer. En het eerste wat hij tegen Kitty zegt, wat is er met hem gebeurd? Ze zegt, hoezo? Nou, het lijkt wel of hij het licht heeft gezien. Klaarblijkelijk laat God iets gebeuren in ons wat wij zelf niet eens doorhebben. Maar ik geloof ook dat er periodes daarachteraan geweest zijn waar het licht enigszins gedoofd was in mijn leven. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ik heb ook de Bijbel, niet deze, maar dat was nog dit formaat. Mag ik hem even lenen? Dat was nog ongeveer dit formaat. Dat was mijn eerste Bijbel. Of is dit mijn Bijbel? Ja, dit is mijn Bijbel. Die van Kitty was al versleten. Ik heb wel eens op het punt gestaan om dit ding te gebruiken als een voorwerp waar jij heel erg gek op bent en waar je iedere week tegen aanschopt op het voetbalveld. Want dat ik dacht van, ja, hallo. Kennen jullie dat gevoel? Ja. Met je af en toe? Of ben ik ook daar? Jij kent dat ook?
Ik heb hem als bal
gebruikt. Jij hebt hem als bal gebruikt, ja. Weet je, niet altijd schijnt dat licht in ons. En dat is niet erg, want dat is het proces waarin we bezig zijn om te leren wandelen met Christus.
En hoe meer wij aan de wandel gaan, hoe meer gaat dat licht in ons schijnen. Waarom? Des te meer wij van zijn woord eten, vorige week ging het er de hele preek over, des te meer kan Jezus zijn karakter in ons laten ontwikkelen. En onze, kijk, is ons karakter rot? Nee, dat zeg ik niet. Maar hebben wij hier en daar zwarte plekjes in ons karakter zitten? Nou, dan durf ik wel te zeggen dat het zo is. Ja. Toch? Ik ken jullie niet, maar jullie zijn natuurlijk van een buitencategorie. Jullie hebben geen zwarte vlekken. Jullie komen de heiligheid van deze kerk nu in één keer oppimpen vanochtend. Je voelt ook de heiligheid toenemen. Maar bij mij zaten er wat vlekjes. En die zitten er nog steeds, denk ik wel, hier en daar. Dank je. Jij mag een extra kopje koffie straks. Halleluja. Ja.
Ja.
Oké, okay, oh ja, je wil nou horen dat ik zeg, bij jou gaat het ook steeds beter. Ja, 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 ja. Nou, dat zullen we nog wel zien. Hey. Maar weet je, Jezus wil maar één ding, dat zijn karakter in ons zichtbaar wordt. Weet je waarom? Omdat de wereld dan gaat zien wat werkelijke liefde, hoe die eruit ziet. Hoe trouw en geloof eruit ziet. Hoe zachtmoedigheid eruit ziet. Hoe nederigheid eruit ziet. Hoe, oh, deze vind ik zo mooi. Alle nieuwe vertalingen hebben die eruit gegooid. Hoe langmoedigheid eruit ziet. En dat wordt op allerlei manieren vertaald. Maar als je gewoon teruggaat naar de basis. Langmoedigheid betekent eigenlijk long suffering. Dus bereid zijn om te volharden. Ook wanneer het moeilijk gaat en niet makkelijk is even in je leven. En dan met God te blijven wandelen en te vertrouwen op Hem. En daar kom ik straks nog op terug in 1 Petrus 5. En dat is zo'n mooie. Want weet je, halleluja, happy clappy is fijn. Met z'n allen heerlijk zingen is geweldig. Maar het brengt je niet veel dichter bij God, hè? Wij zijn geprogrammeerd op cadeautjes. En fijne dingen. Maar die brengen ons niet werkelijk verandering in ons leven. Maar een dramatische gebeurtenis, door moeilijkheden heen gaan, ergens keuzes moeten maken en zeggen, ik blijf hiervoor vechten en gaan. Ook al zie ik al 20 jaar om me heen nog niets veranderen. Maar ik blijf ervoor bidden en ik blijf vertrouwen hebben. En ik blijf geloven dat Hij, die alles in controle heeft, die situatie kan veranderen. Daarom geloven wij ook nog steeds dat alles zal veranderen. In Jezus' naam. Dank u, Jezus. Weet je waarom? Omdat Hij zijn woord waarmaakt. Als wij erop blijven staan, ook in die moeilijke tijden, gaat God zich openbaren. En wordt je alleen maar gevormd, geslepen, bekrachtigd en sterker. En ik heb het 3 weken terug in de preek, heb ik het er ook over gehad. Nederigheid en zachtmoedigheid is niet saïb, saïb. Nee, dat heeft niets met slaafheid te maken. Nederigheid en zachtmoedigheid zijn de ultieme uitingen van kracht en autoriteit. Jezus was zachtmoedig en nederig. Maar Hij was het Lam Gods, maar ook de Leeuw van Juda. En in beide had Hij autoriteit. Jullie kennen die twee teksten hè? Uit Matthäus en Lucas. Hè? De een in de autoriteit van het lam en de ander in de autoriteit van de leeuw. En beide zorgden voor vrijheid en genezing. Alleen het is de omstandigheid waarin je uitstapt die bepaalt wie van de twee door jou heen mag werken. Ik weet niet waarom ik dat moet zeggen, maar ik zeg het gewoon. Ook in Jesaja 42, vers 6, spreekt het woord al dat God tegen Jesaja zegt dat hij het licht mag zijn over de natieën. Dus niet alleen over de natie, niet alleen over de 12 stammen van Israël, maar over de natieën. Met andere woorden, ook over de heidenen. Waartoe is Paulus geroepen? ook om het onder de heiden te brengen. En ik weet niet of je het weet, maar wij waren heidenen. Allemaal. Toch? Soms gedragen we ons nog heidens of Bourgondisch. Dat is wat anders natuurlijk, maar... Ja. Maar wij zijn allemaal uit die 13e stam, noem ik dat altijd. En Jezus komt terug voor alle 13. Om het zomaar eens uit te beelden. En hij heeft geen voorkeur. Hij heeft geen lievelingskindjes. En als je kijkt, Johannes werd ook geïnspireerd. Als je Johannes 1 leest, moet je thuis maar doen. Waar begint Johannes mee? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en enzovoort enzovoort. En dan staat er ook in vers 4 tot 9, iedere keer dat Johannes zag dat Jezus, hij zag hem als het licht dat zou komen in deze wereld. Dat kwam er op één manier, omdat de Heilige Geest hem dat geopenbaard had. En in Johannes 8 vers 12 staat, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer meer in duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. En wie heeft dat gezegd? Wie weet dat?
Jezus.
Hè? Jezus. Ja, ik ben het licht. Ja, 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 dat is niet zo moeilijk, hè? Ja, ja. Weet je, en dan is het logisch dat wanneer God de Vader het licht is en Jezus Christus het licht is, dat wij als zonen en dochters van hem toch ook licht moeten zijn. Als jij Jansen heet, hoe heet jouw zoon? Als jij Sango heet, van familienaam, hoe heet jouw zoon dan, van achternaam?
Sango-son.
Ja, dat is nog mooier, hè? Ja, Sango-son. En meisje, is Sango?
Oh, dat is lastig.
Sango-girl of zo. Ja. Weet je, Matteüs 5 hebben we gelezen en daar staat gewoon ook dat wij het licht mogen zijn. En zijn. Dus dat is niet iets van, ja, is dat voor mij wel haalbaar? Is dat voor mij wel weggelegd? Als je weet waar ik vandaan kom, wat voor leven ik achter de rug heb. Hallo? Jezus is niet gekomen voor de perfecte mens. Jezus is gekomen voor hen die niet perfect zijn. En weet je? Precies. En weet je, er hoeft niemand zich nou uitgesloten te voelen. Oh jee, niet voor mij dus, want ik was perfect toen ik hier al kwam. Nee. Sinds Atje en Eefje is er al niemand meer perfect. Dus dat kunnen we ook afstrepen, is ook makkelijk. Hij is dus gewoon voor iedereen gekomen. Of we het nu geloven of niet, of denken van onszelf dat we al heel veel zijn of niet, maakt hem niks uit. Kom daar zo nog op terug in de praktijk. Weet je, en als je ziet dat in de Bijbel staat het ook niet alleen over Jezus, maar over Jesaja, over Paulus, over Barnabas. Iedere keer over de discipelen. Jullie zijn het licht. En vanochtend kan ik tegen iedereen zeggen, jullie zijn het licht. In Jezus Christus. De vraag is, geloof je het? Dat het zo is. En stop nu meteen in je hoofd. Ja, maar ik heb... Ja, ik heb niet de laatste tijd zoveel met de Heer gewandeld. Het was al wel 5 weken geleden dat ik voor het laatst die Bijbel gezien heb. Die gedachtes moet je meteen krijgsgevangen maken. Want niemand van ons is nog perfect, toch? We zijn op weg. En kunnen we volkomen volmaakt worden hier op aarde? Ja! Ja. Gaan we dat halen? Is de vraag. Maar wij kunnen volkomen volmaakt worden hier op aarde. Hey, zijn niet mijn woorden, hè? 2 Timotheus 4, vers 7 en 8. Paulus wist
Was Paulus God?
Nee. Was hij een mens zoals jij en ik? Ja. Was hij medeplichtig aan 1000 moorden?
Ja.
Ja. Wie van jullie is medeplichtig aan 1000 woorden?
Of moorden?
Moorden. Woorden wel. Moorden ook? Loes. Oké. Okay. Oh. Levensgevaarlijk, die Loes. Was die helikopter van jou gisteren? Was hij verkeerd? Had hij een azenwijn moeten zijn? Maar je snapt wat ik bedoel, hè?
En wat zegt Paulus toen hij nog hier op aarde was en zijn laatste adem niet uitgeblazen had? Ik weet zeker dat die krans, die eeuwigdurende krans, voor mij klaar ligt hier in de hemel. Hij wist wat hij bereikt had. En als hij het kan, kunnen wij het ook. Amen? De vraag is, is het onbedingt nodig dat we 100% perfect worden?
Het antwoord is nee. Weet je,
het enige wat God van ons vraagt is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid naar zijn woord, bereid zijn om te gaan wandelen en dan zien we wel hoe ver we komen in die wandeling hier op aarde.
En jullie weten wat Bijbel betekent, toch? Basic instructions before leaving earth. Dat zijn de basisinstructies. Hier worden we voorbereid op een eeuwig leven met hem.
En hij weet wat hij doet. Er zijn baby's van een dag oud, haalt hij al thuis. Die hebben weinig voorbereiding gehad.
Er zijn mensen die worden 95, hebben een hele leven voorbereiding gehad. Haalt hij ze thuis. En alles wat ertussenin zit. En ik geloof dat het allemaal maatwerk is waarin hij de baas is. En hij bepaalt. Laat hij ons dan gewoon, oh nu is het genoeg geweest, boem. Nee. Soms gebeuren er omstandigheden waar we geen enkele vat op hebben. Vorige week in Doetinchem weer een meisje bij een rotonde om het leven gekomen. 14 jaar oud. Nou, die was nog lang niet klaar in haar hoofd hier op aarde. Toch? Ja. Gebeurt gewoon. Daar moeten we ons niet druk om maken. Hoe lang we hier blijven. We moeten van dag tot dag wandelen met hem. En als de laatste adem is gekomen, is die gekomen. Ja. Kun je nog herinneren dat Jaap Tieleman hier sprak? Voor 2 jaar terug of zo. En dat hij zei, als de tegenstanders van mij, waar dan ook in de wereld, in Pakistan of India, waar hij veel druk is, als die mij doen, dan zeg ik, prijs de Heer. Als ik blijf leven en hem kan dienen, prijs de Heer. Hij zei, maar ik ben ze dankbaar. Hij zei, zij denken dat ze naar die 70 maagden gaan. Nou, dat kon wel eens een probleem zijn voor ze. Hij zegt, maar ik weet één ding zeker. Zij maken van mij wel een martelaar en ik ga meteen al naar de beste plek waar ik kan zijn. Hij zei, wil ik daar nu al zijn? Heb ik zelfmoordneiging? Nee, totaal niet. Maar als iemand doet bij mij, dan helpt hij mij om nog eerder bij paps te zijn dan dat ik normaal zou zijn. De Bijbel zegt, op zijn Engels, to live or die for Christ is gain. Leven of sterven voor Christus is overwinning. Weet je, wij moeten leren om anders naar de dingen te gaan kijken. En durven te gaan kijken. Weet je wat dat teweeg brengt? Slaap. Zware vakantie gehad? Het brengt rust en vrede in je leven. Het brengt vrijheid in je leven. En als je dat gaat zien, oh man, wat gaat er een verschil worden in je leven hier op aarde? En weet je wat het resultaat daarvan is? Die lamp hier binnen, dat was eerst zo'n, ik zal geen naam noemen, Philips of Osram of Ikea of wat dan ook. Moet minimaal 3 of 4, hè? Dat mag niet, hè? Maar eerst was dat zo'n oranje bolletje. Zo'n sfeerlamp. Tegenwoordig, hè? Alles moet sferen. Nou, van die mooie oranje lampjes waar je die spiraaltjes ziet.
Maar probeer maar eens bij zo'n lamp een boek te lezen. Hij is niet zo prettig, toch?
Maar op het moment dat jij daar een 60 of 100 watt lamp doet, tegenwoordig 9, 12, 15 watt led of zoiets dergelijks, dan heb je een hel, wit, zuiver licht.
En leest dat makkelijker? Veel makkelijker. En dat is wat God aan het doen is in jou en mijn leven. Om die sfeerverlichting om te bouwen tot die heldere, stralende lamp die wij mogen zijn. En al die gebeurtenissen helpen daarin mee. Hebben jullie Filippenzen nog voor toevallig? Laten we eens gewoon een aantal dingen bij de kop pakken. Want eigenlijk in dit stukje tekst vind je twee dingen. Dat is karakterontwikkeling en volharding in Christus Jezus. Als je kijkt in vers 27 van hoofdstuk 1, dan staat er dat wij ons waardig moeten gedragen. Nou, waardig gedragen is lekker containerbegrip natuurlijk. Maar Lydie had het toen straks even over waar ze geweest waren. In de blokhut. Nou, als daar wat van dat spul in zit, in een mens, gaat hij zich dan waardig gedragen? Of gaat hij zich steeds meer als een dwaas gedragen? Toch? Als wij voor het donker oranje, anderen noemen het ook wel rood, komen op 10 meter afstand, trappen wij dan op dat middelste pedaal of geven we het rechte pedaal nog een zetje, want het is donker oranje?
Geen van beide.
Ja, jij. Schei uit, jij hebt een vliegtuig, je moet zo met zijn hendel. Ja. Dat is de enige Mercedes met vliegtuigbediening. Snap je wat ik bedoel? Waardig zit hem niet alleen in keurig en netjes. Nee, dat zit gewoon in alledaagse dingetjes. Nee, als er iemand moeite heeft om de weg over te steken, omdat hij bang is, zeg je dan van, zal ik even helpen? Of bij het boodschappen doen? Je rolt helemaal naar de overkant, ja. Of bij boodschappen doen. Jij hebt je kar helemaal vol en er komt iemand met één dingetje. Moet die dan wachten of laat je hem even voorgaan? Hele kleine dingetjes. Ja, soms wel. Sommige laat ik niet voorgaan. Want sommigen die zijn zo brutaal, die denken ik ga er wel even tussendoor. Ja, dan jammer, dan valt in één keer die kar, die gaat diagonaal in het pad staan. En dan zeg ik, joh, is er iets?
Ja. Ik zei van de weg aan mijn voornemen.
Ja, nou, dat kan ook. En dan laat ik ze uiteindelijk toch voor. Maar dan even laten merken van, hey, er zijn ook nog gewoon normale dingetjes in het leven. We kunnen ook communiceren.
Amen.
Toch? Ja. Ja. Ik had ooit een kennis, die stond ook in de rij. En die stond te wachten en achter hem stond een vrouw met een klein kind, met een kar, ook te wachten. Alleen dat kleine kind deed continu. Achter tegen zijn benen.
Auw.
Precies. Ja. En toen zei hij van, mevrouw, zou u kind willen vragen om dat niet meer te doen? Wat denk je wat het antwoord van deze vrouw was? Nee hoor. Mijn kind mag zijn wie die is. Dus als hij dit wil, prima. En weet je wat die kennis zei? Nou, heel fijn. Als u uw kind zo opvoedt, dan wil ik daar graag aan bijdragen. En hij pakte zijn pak vla, draaide het open, liep naar dat kind en gooide het hele pak vla over dat kind neer.
Ja.
En die vrouw die werd boos. En hij zegt, sorry, maar ik mag ook gewoon dan doen wat ik wil. Gedroeg hij zich waardig? Dat is even discutabel, denk ik. He? Maar is het wel een mooi verhaal? Ja, dat wel natuurlijk. Ja. 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 Maar snap je wat ik bedoel? Hoe zien de mensen aan jou en mij Vanochtend kwam die ook al ergens voorbij. Gij geheel anders.
Toch? En weet je, volgens mij wordt het voor christenen steeds makkelijker in deze wereld om te laten zien gij geheel anders. Want de wereld gaat steeds verder naar dit. En al zouden wij maar op hetzelfde niveau blijven, dan komt het nog steeds meer zichtbaar. Als wij dan ook nog eens een keer groeien en licht gaan geven, dan wordt het gat wel erg groot. Toch? Hoofdstuk 2, vers 3 en 4. Vertelt ons onzelfzuchtig te leven, zonder ijdel eerbejag, maar de ander in ootmoedigheid uitnemender te achten dan jezelf. Oh, die is zo fijn en zo moeilijk. En let niet slechts op je eigen belang, maar ook op dat van anderen. Dus met andere woorden, het gaat niet om me, myself en I. Zelfs niet in de kerk. Weet je, al die mensen die zichzelf lopen te promoten in de kerk, die zichzelf lopen aan te bevelen, die zeggen, nou, als jullie problemen hebben, je belt mij, ik kom helpen. Zeg, is goed, bel vooral niet, wij bellen ook niet. Of ik ben dit, of ik ben dat, of ik ben zus, ik moet dit, ik moet zo. En die komen er steeds meer in de kerk, hè? Weet je waarom? De wereld komt in de kerk en dat is goed. Want iedere ongelovige neemt de wereld mee. Maar daarna moet de wereld uit die persoon. Het systeem moet eruit. En Jezus moet erin. En zijn denken moet erin. Maar het spreekt van onvolwassenheid als me, myself en I zich nog steeds promoten in de kerk. Weet je, als God iets in jou ziet, durf dan geduld te hebben. Durf die anderen uitnemender te achten dan jezelf. Durf ook eerlijk naar jezelf te kijken. Kitty heeft daar vorige week ook over gesproken. Vanuit Jacobus 1, vers 25. Kijk eens in die spiegel. Spiegel van het woord, maar ook gewoon letterlijk in de spiegel. Om te bekijken, wie ben ik? Waarom gebruikt de Heer die persoon wel, maar ik die al 5 jaar langer in de kerk zit, gebruikt hij nog niet? Heeft hij dan lievelingetjes? Nee. Maar is er misschien iets in mij waar God nog mee aan het werk wil, voordat hij mij kan gaan gebruiken in daar waar mijn gaven en talenten liggen? Waarschijnlijk wel. Want anders had hij je al lang naar voren gehaald. Weet je waarom ik dat geloof? Omdat de Bijbel mij leert hoe God werkt. Want de Bijbel leert namelijk niet die zichzelf aanbeveelt, maar hij of zij die door God aanbevolen wordt en de test, de toets heeft doorstaan, schuift hij naar voren. 2 Korinthe 10. En dat maakt een groot verschil, mensen. In mijn christelijk leventje van de laatste 30 jaar ongeveer, 93, ja, 30 jaar, hè, heb ik iedere keer mogen zien dat zij die zichzelf aanbevolen hadden, die zichzelf op een platform zetten, die zelf iets uit eigen wil begonnen, het niet gehaald hebben met waar ze begonnen zijn. Maar zij die bereid waren om de weg te gaan die Jezus voor hun uitgestippeld had, met geduld, iedere keer weer, Heer, hier ben ik. Gebruikt u mij maar waar ik op dit moment gebruikt kan worden. Wat het ook is. En moet ik die ander dienen? Waarvan ik denk, die zit nog maar 2 jaar in de kerk en ik zit er al 10 jaar. Ik ga die andere helpen en steunen. Want ik wil dat u in mij zichtbaar wordt. Niet dat ik in mijzelf zichtbaar blijf. Al die heb ik zien groeien en zien bloeien in het Koninkrijk van God. Waarom? Omdat ze het op Gods manier gedaan hebben. Ze hebben de tijd genomen. En dat is ook wat je ziet in Efeziërs en op andere plekken. Om te leren wandelen. De Bijbel leert het ook. De Bijbel leert wandel met hem. En dan zal het licht gaan schijnen. Ik zeg het wel vaker. Als je hard gaat rennen, is leuk voor je conditie, maar je ziet veel minder van de natuur als dat je door de natuur wandelt. Dan valt je veel meer op. En zo is het met God ook. En bij God zijn er geen afkortingen. Want, ik had beloofd, ik zou naar 1 Petrus toe gaan. 1 Petrus 5 vertelt ons ook, en het staat ook hier in hoofdstuk 1 vers 29, dat wij bereid moeten zijn om voor hem te lijden in dezelfde strijd. Dat is heel wat anders dan ik moet lijden in deze wereld. Er zijn mensen die zeggen, ik moet lijden. Er zijn van die processies in de Filipijnen, waar ze zichzelf met zwepen slaan tot bloedens toe, omdat ze dan lijden. Maar dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Als wij lijden om Christus wil, dan heeft het een doel om ons te laten groeien en te vormen en krachtig te maken. Kijk maar naar Jozef, kijk maar naar Paulus, waar het wel 2 weken geleden over ging. En 1 Petrus 5 vers 10 zegt ook, doch de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hallo, hij roept ons tot eeuwige heerlijkheid. Amen. Besef dat. Hij zal u, en dan komt hij, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Oh, hebben we het daar niet vanochtend over gehad? Kunnen wij volmaakt worden? Jezus zal ons volmaken, zegt het woord van God. Dus het is mogelijk. En de hele gemeente staat op en begint, halleluja, prijs de Heer. Yes, 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 amen. Het tweede facet, ik wil niet te uitgebreid gaan vanochtend, maar we hebben ook nog een gemeentevergadering straks. En gebak volgens mij. Geeft richting aan die discipelschap. Ja, jullie weten dat ik worstel daar al een poos mee. Omdat ik een tekst in Handelingen gelezen heb. En daarmee ben ik gaan worstelen met de Heer. Is een ieder die zegt te geloven in Jezus Christus ook een christen? Mag die zichzelf christen noemen? Ja, daar worstel ik mee.
Dat is al lang eigenlijk.
Ja, al lang. Nou ja, ik worstel niet zomaar. Ik ben eigenlijk klaar met worstelen. Voor mij persoonlijk, en daar mag iedereen anders over denken, is het antwoord nee. Niet een ieder die naar de kerk gaat, is een christen. Niet een ieder die gelooft in Jezus Christus, is meteen, mag zich christen noemen. En dat zet even een boel op tilt. Valse leer, bla bla bla. Weg met die pastor.
Stenigen.
Hoppa. Dankjewel. Dan ben ik dichter en sneller dan hem. Ja, bij hem dan jij bent. Nee, waarom zeg ik dat? Weet je, het maakt me niet uit. Iedereen die Jezus Christus aangenomen heeft en zichzelf christen noemt, prijs God. Maar leef er dan ook naar. Wandel ernaar. Ga ook doen wat een christen behoort te doen. En daar zit bij mij de crux. Want in Handelingen staat namelijk dat de mensen uit de wereld noemden de discipelen voor het eerst christen. Die noemden niet de gelovigen in Jezus christen, maar die noemden de discipelen christen. En wat is een discipel? Een discipel is iemand die licht uitstraalt. En hoe doet hij dat? Omdat hij de werken van de Heer doet. En is dat heitje voor kawijtje, oma het zebrapad de weg over helpen? Nee en ja. Die dingen die moeten we gewoon standaard doen. Als mens. Maar wat zijn de werken die een discipel doet? Die staan daar aan de muur. Een discipel is iemand die heeft geleerd van zijn meester de oude dingen en de nieuwe dingen en brengt deze in de praktijk, zegt Matteüs 13, vers 52. En wat brengt hij dan in de praktijk? Het verkondigen van het evangelie, de geweldige boodschap. Op zieken de handen leggen en voor ze bidden. Demonen uitdrijven. Het kreupelen recht maken. Blinden ziende maken. En het aangename jaar des Heren verkondigen. Dat is wat een discipel doet aan goede werken. Minimaal. En hoeveel mensen zitten er niet in de kerk in het algemeen die nog nooit het evangelie verkondigd hebben? die nog nooit voor iemand gebeden hebben. Sterker nog, ik ken ze die weigeren om met evangelische en pinksterchristenen, baptistenchristen samen te bidden. Omdat dat sekteachtig is. En die bidden alleen maar in hun binnenkamer. Want dat is heilig en devoot. Je mag op straat niet bidden. Dat is gevaarlijk. Dat moet je thuis doen. Letterlijk. Komt uit de mond van christenen. Staat nergens. Ja, er staat wel in Matteüs dat je in je binnenkamer bidt. Maar je moet wel context houden van de tekst.
Als je uitstapt om het evangelie te brengen, dan zul je ook niet bidden.
Ja, dus met andere woorden, die mensen zul je ook nooit op straat zien om het evangelie te brengen. Die zullen ook nooit, hè, mijn beroemde Hema Tom Poesje verhaal. Als je bij de Hema met je cappuccino en je Tom Poesje zit en de Heer zegt, kijk, die persoon die daar aan kan lopen, die heeft een hernia. En ik wil dat jij voor hem gaat bidden. Heer, ik ben een discipel. Behalve als ik moet bidden voor genezing. Bij de Hema. Wat doen we dan? Durven wij een dwaas voor Jezus te zijn? Er kunnen namelijk maar twee dingen gebeuren. Die persoon die kan zeggen, ja, oh, hoe weet u dat? Ik ken u helemaal niet. Maar als u dit weet, oké, baat het niet, schade zal het ook niet. Of hij kan gewoon zeggen, nee, dank je, geen behoefte aan. Ja. Nou, en het gaat God niet om wat hij zegt. Het gaat God erom wat wij doen. Of wij die vraag durven te stellen. We hebben profeten meegemaakt die vroegen van, broeder, vind je het goed als ik voor jou bid? Ik denk dat ik een woord van de Heer voor je heb gekregen. En die broeder zei, nee, wil ik niet. Hij zei, oké, broeder, God zegen je. En hij ging gewoon verder. Omdat hij volwassen was. Ik ken ze ook, die worden kwaad. Wat? Wil je niet dat ik voor jou bid? Ik heb ze gewoon meegemaakt. We waren beledigd. Want ik heb een woord van God voor jou. Ja, en? Maar hij heeft het recht om ja of nee te zeggen. En dan is het aan ons hoe wij erop reageren. Maar God kijkt niet naar hem. Ja, ook. Maar daar deelt God voor mee. Maar hij kijkt naar hoe gaan wij om met de situatie. Hoe reageren wij op dingen. De Bijbel leert ook hoe gaan wij om in moeilijke tijden. Kennen jullie Jacobus 1 vers 2 nog? Wat is het resultaat als dat ons overkomt? Dan gaan wij allemaal... Hou het voor enkel vreugde, zegt de Bijbel. Ja, als je door dat soort situaties heen gaat. Onze eerste reactie is... Hup, er tegenin, toch? Of niet? Kijk maar in de wereld. Actie, reactie. Het is continu zichtbaar. Boem, boem, boem. En het wordt alleen maar slimmer. En erger. Ja, ja. Nee. En waarom meer? Omdat wij over het algemeen langer op deze aarde blijven wandelen als Jezus gedaan heeft nadat hij in zijn bediening uitstapte. Dus kunnen wij nog veel meer mensen over het evangelie vertellen, voor veel meer mensen bidden, tot steun zijn, noem maar op. Toch? Het is allemaal niet zo moeilijk. We moeten het gaan doen. Ja. Weet je, in hoofdstuk 2 vers 2 staat eigenlijk dat we in die eenheid met andere gelovigen moeten komen. En zijn. In ons denken, in onze houding, in onze liefde, in onze geest, in onze ziel. De Bijbel leert ons ook om samen te zoeken. En niet ieder voor zich. Of je het nou leuk vindt of niet, God heeft een systeem bedacht en dat systeem heet de gemeente. En heel veel gemeentes bij elkaar vormen zijn lichaam. Maar net als dat wij handen, vingers, voeten, nieren, lever, allemaal verschillend. Allemaal met een doel. Waarom? Om dit lichaam te laten functioneren, toch? Zo zie ik het ook met al die verschillende gemeentes. Laat het maar lekker zo zijn. Al die verschillende geuren en kleuren. Als ze maar wel het woord helemaal uitleven. Of willen uitleven. Of zich daarna uitstrekken. Want ook daar is de Bijbel duidelijk, als gemeentes dat niet doen, wat dan het resultaat daarvan is. En ik wil één ding zeker, ik wil geen tweevoudige vloek op dit huis. En ja, na het kruis kun je nog steeds vloeken oplopen. Als wij niet doen wat God zegt, wat we zouden moeten doen, zit je op glad ijs om vloeken op te lopen. Niet individueel, maar als gemeente zelfs. Daarom is het zo belangrijk dat we in die geestelijke eenheid komen. Dat we snappen hoe het functioneert. En daarin ook samen gaan wandelen en gaan groeien. Vers 5 tot en met 11 zegt eigenlijk, kort samengevat, dat we leren zijn karakter te adopteren en ons eigen te maken. En dan mogen we onze eigen karaktertrekken die goed zijn, gewoon behouden, want die zijn van God en die mogen we versterken. Maar dat wat niet deugt, moeten we bereid zijn om af te leggen en te vervangen door zijn karakter. En ik heb één ding voor jullie. Er is er maar één op deze hele wereld en in de hemel die kan, jouw karakter kan wijzigen. Aida, wie is dat? Niet bang zijn. Ik geef een tip. Het is Jezus niet. Voor de rest zeg ik niks. Het is twee tip. Het is de Heilige Geest ook niet. Dat jullie erop komen, dat je het zelf bent. Wonderbaarlijk. Weet je, de enige die ervoor kan zorgen dat ons karakter verandert, ben ik. God wil wel. Al duizenden jaren. Maar hij wacht op jou en mij. Als wij zeggen, ik weiger om mijn boosheid aan te pakken. Ik weiger om mijn afgunst aan te pakken. Ik weiger om mijn trots en hoogmoed aan te pakken. Dan kan God bidden wat hij wil, maar gebeurt er niks. Maar hij bidt er ook niet voor. Weet je waarom? Als hij zou ingrijpen en het zou gaan doen, dan gaat het buiten jouw wil om. En wat is hij dan? Dan is hij geen haar beter als de duivel. Want die doet dat namelijk op die manier. Die probeert gewoon te kapen wat hij kapen kan. Maar God zegt, ik wacht gewoon al duizenden jaren op mijn schepping. Dat ze zelf gaan kiezen om die dingen op te lossen in hun leven. En dan ga ik helpen. En dan gaan we overwinning halen samen. En dan komt de vreugde. Dan komt de rust. En de vrede in het hart. Maar pas als jij je deur openzet, ook in dat gebied. God wacht gewoon. Want anders zijn we niet meer dan een marionet aan een touwtje. En dat wil hij niet. Hij heeft ons geschapen naar ons beeld, zegt hij. En het is zeer goed. En er is een kink in de kabel gekomen, ooit, bij een boom, met een leugen en de eerste huwelijkscrisis. Maar er is herstel gekomen op een heuvel. 2023, volgens onze telling. Ja, terug. Om dat te veranderen. Geef jezelf in gehoorzaamheid. Vers 12 en 13. Erken en besef dat je hele christelijke leven vanaf de eerste bereidheid om hem te leren kennen en te antwoorden op zijn roep Gods werk is. God heeft zich eerst aan jou en mij bekendgemaakt. Wij niet aan hem. Het is zijn werk en wij hebben daarop gereageerd. En daarna mochten we samen gaan wandelen. Weet je, en als je dan kijkt, als je dit verder, moet je thuis doen, maar eens gewoon lekker in de diepte induiken en een concordantie erbij pakken en andere vertalingen. En dan ga je vanzelf op reis door de Bijbel, dat beloof ik je. Maar als je dan kijkt in hoofdstuk 4, vers 8 en 9, dan zie je wat daar het resultaat van zal zijn. Want het zegt, voorts broeders en natuurlijk ook de zusters, al wat waar, wat waardig, wat rechtvaardig, wat rein, wat beminnelijk, wat veelluidend, wat wat deugd is, heet en lof verdient. Bedenk dat wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing.
Heb je hem?
Breng het in toepassing. Met andere woorden, ga wandelen en ga doen. Blijf niet stilzitten op je stoeltje. En wat is het resultaat daarvan? De God van de vrede zal met je zijn. Er staat niet, de God van de vrede zal parttime met je zijn van maandag 8 tot maandag 5 en dat 5 dagen in de week. Nee, altijd is hij bij je. Dat is zijn genade, dat is zijn liefde. Hij wil niet anders dan altijd met ons zijn. Nou, en in de laatste weken hebben we in de huiskringen natuurlijk uitgebreid stilgestaan bij het werk van de Heilige Geest. En waarom de Heilige Geest gegeven is. En wat hij kan doen in jouw en mijn leven. En dat ga ik niet herhalen, want dan had je maar op de huiskringen moeten zijn. Maar daarin zie je wel dat de vruchten eigenlijk, ik noem altijd de 9 vruchten van de Geest, zijn 9 karaktertrekken van Jezus. En als we die willen ontwikkelen in ons leven, goh, dan gaat het licht echt schijnen, dat beloof ik je. Dat is geweldig. En dan zeg je misschien, ja, nog steeds dat stemmetje. Ja, maar je weet niet wat ik meegemaakt heb in mijn leven. Je weet niet waar ik weggekomen ben. Je weet niet wat ik allemaal doorgemaakt heb. Dan zeg ik, nee, waarschijnlijk niet. En zolang je mij niet vertrouwt, zul je het me ook nooit delen ook. En dat moeten we vooral zo laten dan. Want we gaan niks forceren. Maar ik kan je wel 1 ding meegeven. 1 van mijn favoriete delen in de Bijbel staat in Johannes 4. En dat gaat over een Samaritaanse vrouw. En in die tijd was het niet gewoon dat Joden en Samaritanen met elkaar spraken en dingen samen deden. En om het nog eens een keer een schepje erbovenop te doen, Jezus komt daar bij de bron van Jacob en komt daar midden op de dag, als het bloed heet is, deze vrouw tegen die waterput. Waarom moest deze vrouw midden op de dag waterputten? Wat doet iedere goede Spanjaard, halve Spanjaard of kwart Spanjaard, 's middags in de zon? Siesta houden, toch of niet? Ja. En wat deed deze vrouw? Waterputten. Om daar nog een beetje geld mee te verdienen. En ze moest minimaal 1,5 kilometer naar het dorp of naar de stad lopen. Vanaf die put. Waarom overdag, midden, als niemand er was? Omdat zij uitgestoten was vanwege haar leven door de samenleving waarin ze leefde. Niemand wilde met haar omgaan. Deze vrouw had een heel moeilijk leven. En ze deed ook nog iedere keer verkeerde keuzes maken. En dan komt Jezus daar. En hij stuurt zijn discipelen bewust naar de supermarkt om eten te halen. Want hij wist, als ze erbij blijven, kan ik nooit met deze vrouw in gesprek komen. Want dat gebeurt niet in onze cultuur. En Jezus had 2 handjes, 2 voetjes, 2 armen. En die had zelf een beetje water uit die put kunnen halen. Toch? Ja. Maar hij vraagt aan haar, wil je voor mij water putten? De eerste shock bij deze vrouw. Nou, ik ga niet het hele verhaal doen. Maar het komt erop neer dat binnen 1 dag deze vrouw van verstotene, zonder licht, tot een discipel met licht veranderd werd. Binnen een dag. Waar wij gemiddeld 4 jaar Bijbelschool fulltime voor doen, kreeg deze vrouw in een dag. Waarom durf ik dat te zeggen? Omdat ik naar de vruchten kijk die de dagen daarna uit voortkwamen. Want deze vrouw die gaat terug naar het dorp, vergeet haar inkomen zelfs, want die vaten water liet ze staan, die kruiken. En ze rende terug en ze ging naar het dorp en vertelde wat haar overkomen was. En wat gebeurde er? Het grootste deel van het dorp wilde naar de bron om te zien wie die man was. En ze kwamen allemaal tot geloof. En in de dagen daarna, op haar getuigenis, kwamen ze tot geloof. Het licht was gaan schijnen. En ze pakten het. En wat deed ze? Ze begon te wandelen, ze begon te handelen en ze ging doen. En het gevolg was dat Jezus zichzelf daardoorheen kon openbaren. Ook in het leven van iemand die door de hele wereld afgewezen werd. En als dat bij haar kan, geloof ik dat het bij iedereen kan, waar we ook wegkomen. Amen? Amen. Maar besef één ding, ik ga bijna afsluiten. Als het licht bij jou gaat schijnen, gaan er mensen op je pad komen die jouw licht willen doven. Besef dan één ding. Het zijn niet die mensen, maar het zijn de machten in die mensen die dat teweeg brengen. Want als jij schijnt, dan ben jij een spiegel. Mooi hè? Hoor je het? Is de lucht. Ik klets te veel, ik verontreinig jullie te veel. En nou wordt de lucht weer gereinigd. Ja, het werkt echt dat systeem. Goed hè? Ik ben blij als iets functioneert. Of het nou een luchtsysteem is of christenen. Beide is goed. Halleluja. Maar er zullen mensen zijn die proberen jouw licht te doven. Waarom? Als jij licht schijnt en ik kijk in jou en ik ben duister. Ik heb van die zwarte vlekjes. En ik kijk tegen dat licht aan in die spiegel. Wat gebeurt er dan met mij? Dan word ik met mijzelf geconfronteerd. Toch? En dan heb ik twee keuzes. Waarom ben jij zo licht? En heb ik dit? En hoe heb jij dat niet? En dan kun jij zeggen, nou, ik ben naar Jezus gegaan. Ik heb me bekeerd van mijn zonde. Help. Maar ik ben toch al gedoopt? Ik heb geen zonde meer. Of ik kan zeggen, oké, ja, maar kun je mij dan wil je met mij bidden? Dat ik daar vanaf kan komen? En dan zeg jij natuurlijk,
ja.
Met grote blijdschap. Yo. Het tweede wat er kan gebeuren is, wow, ik wil helemaal niet dat die duisternis bij mij weggaat. Ik ben eigenlijk wel een beetje trots op mijn hoogmoed of op mijn boosheid. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan ze proberen om dat licht daar te doven. Dat de kracht hier weggaat, dat het licht niet meer gaat schijnen. Want als dat licht niet schijnt, werkt het niet als een spiegel voor mij. En kan ik gewoon blijven wie ik ben en hoef ik niet te veranderen. Snap hem? Herkenbaar? Dus besef goed, als jij gaat wandelen met Jezus en gaat handelen met Jezus, zullen er mensen zijn die dat proberen te gaan blokkeren. Goh, was bij Jezus geloof ik ook net zo, hè? En bij de discipelen. En dat zijn niet de mensen van de wereld die Jezus niet kennen. Die staan er vaak heel anders tegenover. Veel positiever. Maar dat zijn degenen die ook hier kunnen komen. Maar die nog niet toe zijn aan die verandering in hun karakter. Nog niet toe zijn aan de verandering in hun gedrag. Nog niet toe zijn om die vriendjes die eigenlijk geen vriendjes zijn als ze die hier binnen hebben zitten, om die los te laten. Want ze weten niet hoe gaat mijn leven er dan uitzien. En dan gaan ze proberen om daar waar het licht schijnt, waar de kracht van Christus doorheen schijnt, om dat onderuit te krijgen. Zodat ik kan blijven wie ik ben. Maar daar hoeven we niet bang voor te zijn. Want samen met hem zullen we overwinnaar zijn, toch? Amen. Toch? De Bijbel is helder. We moeten wel leren. En dat zijn de laatste 5 punten die ik je meegeef. Om over na te denken. Als we gaan licht uitstralen en het wordt zichtbaar in alle hoeken van de duisternis, dan geeft dat ook verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid uit zich dat we bereid zijn, in Johannes 9 kun je dat vinden, om te werken de werken van de Heer. Dus om te gaan doen, om te gaan wandelen. Maar ga pas wandelen in de dingen als je daar zelf doorheen gegaan bent. Ik geef altijd het voorbeeld van bevrijding. Als je mensen wil gaan bevrijden, zorg dan eerst dat je zelf bevrijding gehad hebt. En dat je onderwijs gehad hebt over de geestelijke wereld, de geestelijke strijd en hoe bevrijding in zijn werk gaat en wat het inhoudt. En wat nog veel belangrijker is, wat daarna met de persoon moet gebeuren die bevrijding gehad heeft. Want wij hebben in de praktijk genoeg gezien dat mensen bevrijd werden op conferenties en daarna nog veel meer binnen 2 weken in de put zaten als daarvoor. Waarom? Omdat ze niet begeleid werden, geen nazorg kregen en niet geleerd werden hoe ze daarna vrij moesten blijven. Sterker nog, wij geloven in het principe dat je eerst het onderwijs moet hebben en dan moet laten bevrijden. Want dan weet je meteen hoe je vrij moet blijven als dat in je leven gebeurt. En laten we gewoon wel zijn. Als je al 40 jaar oud bent en dan bevrijd wordt, heb je al 40 jaar met die gasten gelopen, waarschijnlijk. Dan kan die ene maand onderwijs kan er ook nog wel bij, voordat je bevrijd wordt. Tenzij het bepaalde machten zijn. Die moet je meteen aanpakken en dan is er gewoon werk aan de winkel voor de gemeente. Want dan ga je met die persoon wandelen, lopen, eten, leven in de weken daarna. En het onderwijs geven wat nodig is om sterk te worden en weerstand te bieden. Verantwoordelijkheid, als je discipel wil worden. Wie wil de discipel worden? Niet iedereen? Oké, geef niet. Het tweede staat in Romeinen 13. Wees bereid om die geestelijke strijd ook in te gaan. Aan te gaan en geestelijke oorlogvoering te gaan doen. En ik beloof je één ding. Als je daarin mag groeien, als God je daarin wil gaan gebruiken. En dat wil hij, want er staat in zijn woord voor iedere discipel, dan ga je echt de kracht en de macht en de liefde van God zien. Als je met iemand in gebed mag die zwaar is en 1,5 uur later kunnen ze de hele wereld aan, omdat de rotzooi uit hun leven weg is, wat hun al jaren kwelt. Het is geweldig om mee te maken. Weet je, als je aan het bidden bent met iemand en iemand begint zijn vuisten aan te halen om jou eens even flink te hoeken, of die wil jou een kopstoot geven en die kan helemaal niet bij je komen terwijl je maar op zo'n stukje afstand zit, omdat het bloed van Christus tussen hem en jou is. Of omdat je tegen de engelen van God zegt, engelen van God, pak ze handen en bind ze op de rug. En die handen die zo staan, die zie je in 1 keer gewoon dit doen. En daarna blijven ze gewoon 1 kwartier lang zo gebonden op die rug, kunnen ook niet meer weg. Totdat jij zegt, ontbind die keten. Dan zie je de kracht van God en de genade en dan word je heel nederig. Want dan zeg je, Heer, wilt u mij hiervoor gebruiken? Zo? Weet je, dan gaat je, jij krijgt er kippenvel van als ik er 3 keer over praat, omdat het zo machtig is hoe God jou en mij wil gebruiken. En wij dat nog niet half beseffen. Efeziërs 5, wandelen. Ik blijf het iedere keer zeggen, blijf wandelen. Ga niet rennen, ga niet stilzitten, maar blijf wandelen. Weet je, ik word vrolijk als iemand voor het eerst in de gemeente een Bijbelstudie geeft. En voor de 2e keer en de 3e keer. En het blijft doen. Dan denk ik van, yes Heer, u bent bezig. Prachtig. Toch? Als mensen gaan spreken hier. Vaak in het begin heel onzeker van, doe ik het wel goed en dit en dat. We hebben hele discussies met elkaar gehad. Maar het is toch geweldig om te zien hoe mensen groeien en bloeien en tot zegen zijn voor anderen. En als je dan reacties terugkrijgt over dat woord, dat bemoedigt je, bouwt je op. Filippenzen 2 hebben we gelezen. Laat ons leven als een levend getuigenis zijn. Weet je, laat ons leven, ons handel en wandel gewoon het getuigenis zijn. Op het moment dat wij iedere keer dit ding moeten gebruiken om te bevestigen hoe geweldig wij voor God zijn, doen we iets niet goed. Maar laat maar aan je daden zien dat je het snapt en dat je met God wandelt. En de laatste staat in 1 Thessalonicenzen 5, vers 5 en 6. Wees alert. Besef dat wij het licht hier op aarde zijn. Besef dat wij onze lamp gevuld moeten hebben met olie. Of Jezus nu vandaag komt, morgen komt, over 10 jaar of 100 jaar. Zorg dat die lamp vol zit en dat die brandt. Wees alert. Want hij komt op het moment dat wij het totaal niet verwachten met z'n allen. Niemand kan aangeven wanneer hij komt. Zelfs de Vader niet. Maar als hij komt en wij zijn gewoon aan het wandelen met hem, maak ik me nergens druk om. Ja, maar kan ik dan nog wel slapen? Want stel dat hij 's nachts komt. Ik beloof je één ding. heeft God allemaal geregeld. Komt goed. Als je gewoon met hem wandelt. Hij heeft ook geleerd dat we moeten slapen. Hè? Dus niet te moeilijk over doen. En laten we gewoon doen. En dan eindig ik met de tekst waar Kitty het vorige week ook over had. Vanuit Jacobus 1. Laten wij niet alleen een hoorder worden. Maar laten we een dader, een doener van het woord worden. Met elkaar. En laten we elkaar daarin aansporen. Maar laten we ook gewoon voor onszelf keuzes maken. Als je, en ik blijf dat gewoon zeggen, hoe vervelend je het misschien ook vindt. Maar ik doe dat niet om jullie te pesten, maar gewoon om jullie te kietelen en aan te moedigen. Als je kijkt naar de eerste gemeente in Handelingen. Daar gebeurden dagelijks tekenen en wonderen en werden mensen toegevoegd aan het Koninkrijk van God. Waarom? Omdat ze dagelijks in eenparigheid geestelijk bij elkaar waren om het brood te breken, onderwijs te hebben en te groeien. En nou weet ik, we leven in een andere tijd, in een andere samenleving. Hè, want het hele christelijke geloof heeft eigenlijk niets met de westerse Europese samenleving van doen. Het is helemaal geen wittemansgeloof. Het is gewoon een geloof wat uit het Midden-Oosten komt. Nou, daar zijn ze allemaal meestal iets donkerder getint dan de gemiddelde Westklep, zeg ik altijd. Maar wat het wel is, als wij daartoe bereid zijn om samen met elkaar, dan zal de wereld ook het verschil gaan zien. Want dan zullen ze zien dat die christenen voor elkaar zorgen. Dat ze één zijn met elkaar. Ook al zitten ze in een andere kerk, in een andere kleur, in een andere geur. Dat maakt dan niks meer uit. En ik bid dat de dag zal komen dat alle bolwerkjes tussen de kerken hier in de omgeving en in deze stad allemaal neergehaald zullen worden. Dat de muren tussen die kerken zullen verdwijnen. En ja, dan is de gereformeerde kerk anders van geur en kleur dan de volle evangeliegemeente. En de pinkstergemeente is anders dan de baptisten. Maar dat is goed. Want ieder huis is ook anders ingericht, toch? Van ons. We hebben toch niet allemaal hetzelfde meubeltjes in huis staan? Iedereen waar hij thuis is, voelt hij zich thuis. Op zijn eigen meubeltjes, in zijn eigen huisje. En zo is het met de kerk ook. Weet je, mensen vinden de geur hier fijn en mensen vinden de geur hier helemaal niet fijn. Nou, als je het hier fijn vindt, dan moet je blijven. En als je het niet fijn vindt, moet je eerst aan God vragen of hij ervoor gezorgd heeft dat jij hier zit. Zodat dat niet fijn misschien een doel heeft. Maar als blijkt dat het gewoon niet bij jou past, moet je naar een andere kerk waar het wel voor jou de juiste plek is. Want het gaat er niet om dat hier alle stoelen vol zitten en dat we nog rijen bij moeten zetten. Zou leuk zijn, want dan hebben we nieuwe mensen in het Koninkrijk van God erbij. Maar het gaat erom dat iedereen op de plek zit waar hij thuis is, waar hij kan groeien, waar hij tot bloei kan komen en waar hij kan gaan wandelen voor Christus. Amen. Amen. Zullen we bidden?
Nog even. Ja. Jij zegt dat God weet niet